Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkleraars, hun leven en hun leer, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom beste luisteraars in het programma De Kerkleraars. Na een inleidende uitzending de vorige keer kunnen we vandaag dan echt van start gaan en kennis maken met een van de 37 kerkvaders die de kerk op dit moment rijk is. Zoals gezegd hoeft dit niet op 37 te blijven en kunnen er in de toekomst zeker nog bij komen. Vandaag trekken we naar 13e eeuws Italië en maken we kennis met een van de drie Franciscaanse kerkleraren, met name de heilige Bonaventura. De heilige Bonaventura werd als Giovanni di Fidanza geboren, waarschijnlijk rondom het jaar 1217, in het schilderachtige Bagnoregio nabij Viterbo in Italiaans Toscane. Er is niet zoveel bekend over zijn jeugd, maar hij is geboren op een moment dat de heilige Franciscus van Assisi nog leefde. Deze stierf namelijk in 1226. En hoewel er legenden bestaan dat hij de Poverello van Assisi zelf ontmoet heeft, is dit niet echt aan te tonen. Een ervaring verbonden met Sint Franciscus heeft wel een bijzondere indruk nagelaten op de heilige Bonaventura. Zo zou hij als kind ernstig ziek geweest zijn en zelfs zijn vader, die arts was, vreesde dat de jongen zou sterven. Zijn moeder wendde zich tot de heilige Franciscus, die reeds in 1228, dus 2 jaar na zijn overlijden, werd heilig verklaard en de jonge Bonaventura genas. Sint Bonaventura, die later het levensverhaal van heilige Franciscus zou schrijven, beschrijft aan het begin van deze vita van Sint Franciscus de gebeurtenis rond zijn genezing als volgt. De devotie die ik gebonden ben te dragen aan onze heilige vader, door wiens verdiensten en aanroeping ik, zoals ik het me zeer goed herinner, als kind aan de dood ontsnapt ben. Volgens de niet-historische bewijzen, maar wel mooie legende, waarin Bonaventura Franciscus ontmoet zou hebben, zou Franciscus het kind hebben aangeraakt en over hem gebeden, waarop het direct genas. Zelf, vol bewondering voor dit grote wonder, zou dan Franciscus uitgeroepen hebben: O Bonaventura, o wat een goede afloop, of wat een gelukkige gebeurtenis. Vanaf dat moment zou het kind Bonaventura genoemd worden, hoewel zijn doopnaam Johannes was. Later zou de heilige in ieder geval de naam Bonaventura zelf gekozen hebben als religieus. Of hij Sint Franciscus ooit echt ontmoet heeft, is onduidelijk, maar van de genezing door zijn toedoen getuigt hij dus zelf in de proloog van de Vita van Franciscus, die hij later schreef. Hoe dan ook had de heilige Bonaventura dus al van jongs af aan een grote band met Sint Franciscus, en dit zou later enkel versterken toen hij voor zijn studies in Parijs terechtkwam. De minderbroeders waren reeds in 1219 in Parijs aangekomen en Giovanni was gefascineerd door hun vurigheid en evangelische radicaliteit. Hij klopte op 20-jarige leeftijd bij hen aan en mocht er intreden. Vele jaren later legde hij zijn keuze uit in een brief aan een medebroeder. Ik beken voor God dat de reden waarom ik het meest ben gaan houden van het leven van de zalige Franciscus is dat het gelijkt op het begin en de groei van de kerk. De kerk begon met gewone vissers en verrijkte zich later met zeer vermaarde en wijze leraars. De godsdienst van de zalige Franciscus werd niet bepaald door menselijke voorzichtigheid, maar door Christus zelf. In 1243 nam hij het Franciscaanse habit aan en de naam Bonaventura. In tussentijd bleef hij studeren op hoog niveau. Parijs werd in die tijd de oven genoemd waar het intellectuele brood van de hele wereld gebakken werd. Bonaventura studeerde er aan de theologiefaculteit en een van zijn leraars was de gerenommeerde Alexander of Hales, de vader van de scholastieke theologie. De scholastiek was een theologische stroming die de wijsgerige traditie en de theologie wilde samenbrengen. Dus ook een rationele manier van een theologie doen, niet louter geestelijk, zoals de monastieke theologie dat deed. De monastieke theologie, daarvan waren de vertegenwoordigers monniken, over het algemeen abten, begiftigd met wijsheid en evangelische vurigheid, en ze waren gewijd aan het opwekken en voeden van het liefdevol verlangen naar God. De scholastieke theologie wilde de wijsheid en gegrondheid aantonen van de mysteries van God waarin zij geloofden. Dankzij het geloof, maar ook met het verstand wilden ze die begrijpen. Geloof en reden, fides et ratio, gaan voor hen hand in hand. En de heilige Bonaventura wordt natuurlijk samen met de heilige Thomas van Aquino, die wellicht de bekendste naam is van de scholastieke methode, gerekend tot een van de grootste van de scholastiek. Vanaf 1248 begon Bonaventura zelf les te geven aan de Parijse universiteit over het boek Sententiarium van Petrus Lombardi. Dat was zowat het theologische handboek van die tijd. In die periode schreef Bonaventura ook een commentaar op dat boek. En dit werk werd beschouwd als zijn grootste werk, hoewel het niet zijn meest originele is. In de vier boeken van zijn commentaar behandelt hij de gehele bestaande scholastieke theologie. De heilige Bonaventura was een tijdgenoot en ook vriend van de Dominicaan Thomas van Aquino. Deze grote kerkleraren en geleerden waren allebei monnik, maar tegelijkertijd geleerden die een leerstoel bekleedden aan de Parijse universiteit. En daardoor kwamen ze ook in een polemiek terecht. Was het wel gepast voor religieuzen om te doceren? Verzaakten ze daarmee niet aan hun religieuze roeping? En in het bijzonder voor de Franciscaan Bonaventura. De heilige Franciscus had zich immers niet bezig gehouden met de studie. Het was ook nooit zijn wens of bedoeling geweest om van zijn orde een geleerde orde te maken. Franciscus beschouwde het zelfs een beetje als gevaarlijk om te veel met studie bezig te zijn. Thomas van Aquino en Bonaventura verdedigden beide als lid van een bedelorde samen het recht om les te geven voor religieuzen toen het hen verboden werd. Het vernieuwende aan de bedelorden was net dat ze flexibel waren en geen vaste woonplaats of eigendom hadden, zodat ze zich volledig konden toewijden aan de verkondiging van het evangelie. Uiteindelijk werd de zaak in hun voordeel beslecht door een tussenkomst van paus Alexander IV en werden ze in 1257 officieel als leraren aangesteld aan de universiteit. Voor Bonaventura zou dit van korte duur zijn. In datzelfde jaar moest hij afstand doen van de leerstoel, omdat hij geroepen werd tot een andere grote taak. Hij werd door het generaal kapittel van de minderbroeders verkozen tot generaal-overste van de orde. Hij werd de 9e generaal-overste van de Franciscanen en zou dit 17 jaar lang blijven, tot enkele maanden voor zijn dood. Het was een grote taak die op zijn schouders rustte, want hoewel het nog om een jonge orde ging, was de orde van de minderbroeders in die tijd al uitgegroeid tot ongeveer 30.000 Franciscanen, niet enkel in Europa, maar ook in andere delen over heel de wereld als missionarissen. Er groeide een nood aan eenheid en uniformisering in de manier van leven, in trouw aan het charisma van de stichter Sint Franciscus. Die grote taak heeft de heilige Bonaventura op zich genomen en daardoor wordt hij eigenlijk beschouwd als de tweede stichter van de Franciscanen. Want die eenheid vinden en bewerkstelligen was niet eenvoudig, want er waren in die tijd verschillende interpretaties van de nalatenschap van Sint Franciscus. Zo was er de stroming van de Franciscaanse spirituelen die in navolging van Joachim van Fiore, een cistercienser abt die intussen al wel overleden was, meenden dat de kerk haar rol in de geschiedenis had vervuld en nu vervangen werd door een gemeenschap van vrije geesten onder leiding van de Heilige Geest. Joachim van Fiore had dit voorspeld en zijn volgelingen zagen in de figuur van Sint Franciscus die vrije geest bij uitstek die het nieuwe tijdperk voor de kerk had ingeluid. Anderzijds waren er ook die vonden dat de Franciscanen zich echt in abdijen moesten opsluiten, in kloosters, en een bestaan weg van de wereld leiden. Deze verschillende opvattingen waren een reëel gevaar voor de eenheid binnen de gemeenschap. En om hier goed op te reageren, verdiepte de heilige Bonaventura zich in de geschriften van Joachim van Fiore. De opvatting van Joachim van Fiore en de reactie van de heilige Bonaventura daarop zouden op zich al een volledige uitzending kunnen vormen. We lezen nu een stukje uit een catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Bonaventura. De heilige Benedictus XVI was trouwens gespecialiseerd in de theologie van de heilige Bonaventura. En hij vat hierin de reactie van de heilige Bonaventura op de spiritualistische stroming als volgt samen. Als minister-generaal van de orde van de Franciscanen had de heilige Bonaventura onmiddellijk gezien dat de orde niet bestuurbaar was met dergelijke spiritualistische opvatting geïnspireerd door Joachim van Fiore. Maar logischerwijs de weg van de anarchie opging. Volgens Bonaventura volgden daaruit twee consequenties. De eerste, de praktische noodzaak van structuren en van invoeging in de realiteit van de hiërarchische kerk, de werkelijke kerk, had een theologisch fundament nodig. Meer bepaald omdat de anderen, zij die de spiritualistische opvatting volgden, blijk gaven van een schijnbaar theologisch fundament. De tweede, rekening houdend met het nodige realisme, mocht men het nieuwe van de figuur van de heilige Franciscus niet verliezen. Anderzijds was er dus ook een stroming die een strenge, contemplatieve levenswijze naar het voorbeeld van de Benedictijnen beijverde, maar net het nieuwe van de Franciscanen, namelijk dat ze geen vast klooster hebben, daarmee links lieten liggen. Maar net het feit dat de Franciscanen geen vast klooster hadden, maakte dat ze overal aanwezig konden zijn om het evangelie te verkondigen. Maar het is precies de breuk met de stabiliteit van het monnikendom dat de bedelorde een nieuwe flexibiliteit gaf die aan de kerk het missionaire dynamisme zal teruggeven. Nu, hoe pakte de heilige Bonaventura die structurering van zijn orde aan? In de eerste plaats schreef hij een tekst die de normen van het dagelijks leven van de Franciscanen bijeenbracht. Deze tekst werd goedgekeurd op het generaal kapitel van Narbonne in 1260. Naast deze regels vond de heilige Bonaventura het fundamenteel dat dit alles beleefd zou worden in de authentieke geest van Franciscus, die zo'n grote liefde had voor het evangelie, maar ook voor de kerk. Franciscus was altijd een toonbeeld van gehoorzaamheid aan de hiërarchie van de kerk en heeft zeer zeker nooit aangestuurd op anarchie. Naast het beleven van dezelfde regels moesten de Franciscanen ook één van hart zijn. Om het authentieke charisma van Sint Franciscus zo getrouw mogelijk te capteren, ging Bonaventura ijverig op zoek naar alles wat er over hun stichter was geschreven en luisterde hij ook naar getuigenissen van mensen die Franciscus nog rechtstreeks gekend hadden. Dit leidde tot een historisch degelijk gefundeerde biografie van Sint Franciscus die de titel Legenda Major kreeg en ook in kortere vorm als Legenda Minor verscheen. Het Latijnse legenda slaat in tegenstelling tot ons Nederlandse woord legende niet op iets dat voortkomt uit de verbeelding, maar wijst juist op een gezaghebbende tekst die letterlijk moet gelezen worden. Legenda moet gelezen worden. In 1263 werd de biografie door het kapittel van de minderbroeders in Pisa erkend als de meest getrouwe en dus officiële biografie van hun heilige stichter. Doorheen de jaren hadden de verschillende opeenvolgende pausen een groot vertrouwen in Bonaventura gekregen en hem meermaals een bisschopsambt aangeboden waar Bonaventura niet op inging. In 1273 dan vroeg paus Gregorius X hem om het concilie van Lyon voor te bereiden, waarbij een verzoening tussen de Griekse en Roomse kerk beoogd werd. De eenheid was immers in 1054 verloren gegaan door het grote schisma tussen Oost en West. Deze keer gebood de paus hem om bisschop van Albano te worden en maakte hem kardinaal. In gehoorzaamheid gaf Bonaventura in mei 1274 zijn taak van generaal-overste op en kwam naar Lyon om vol toewijding het concilie voor te bereiden. Enkele dagen na de verzoening van de Grieken met Rome, die helaas niet zou blijven duren, stierf Bonaventura. De precieze oorzaak van zijn dood is niet gekend. In datzelfde jaar is trouwens ook de heilige Thomas van Aquino gestorven, die ook bij het concilie van Lyon betrokken was. Het overlijden van deze twee grote steunpilaren voor de kerk was natuurlijk een groot verlies. Uit het verhaal van het leven van de heilige Bonaventura, dat we zo net geschetst hebben, is reeds duidelijk geworden dat hij een zeer veelzijdige man was. Minderbroeder, een van de grootste theologen en filosofen uit de geschiedenis van het christendom, bekwaam bestuurder, raadgever van de paus. En in al deze rollen blonk hij uit, maar hij maakte vooral een indruk op zijn tijdgenoten door zijn deugdelijkheid. Zijn levenswandel was zo zuiver dat zijn leraar, de grote Alexander of Hales, ook een minder broeder trouwens, niet aarzelde om over Bonaventura het volgende te zeggen. Het lijkt erop dat de erfzonde geen plaats bij hem vond. Tot zover het citaat. En hoewel zijn leven een voortdurende beoefening van boetedoeningen was, weerspiegelde zijn gezicht een vreugde die alleen zuivere zielen kennen. Zo verpersoonlijkte Bonaventura zelf wat hij ergens schreef, namelijk dat een spirituele vreugde het grootste teken is van de aanwezigheid van de goddelijke genade in een ziel. En hij was zeker iemand die boetedoeningen deed, maar hij was anderzijds ook iemand die geloofde in goed eten en goed slapen. En niet zozeer in hartleerse kastijding van het lichaam. Hij had het eten en slaap ook wel nodig om zijn taak als generaal overste naar behoren uit te voeren. De verantwoordelijkheid die hij droeg voor zijn medebroeders nam hij heel serieus. Maar hij was geen asceet volgens de maatstaven van zijn tijd. En dit werd hem soms zelfs verweten. En hij vreesde zelf ook dat zijn gematigdheid voor anderen een excuus voor laksheid zou kunnen worden, zoals dat ook wel gebeurde. De verstervingen van de heilige Bonaventura lagen niet zozeer in de boetepraktijken als wel in een ordelijke discipline van de uiterlijke zintuigen en de innerlijke affecties. Als deze zich niet goed gedragen, om zo te zeggen, kan de geest niet aan God denken en kan het hart hem niet zoeken. Daarom waarschuwt de heilige Bonaventura dat de handen, ogen en oren bezig moeten zijn met werk of studie, en dat het lichaam onderworpen moet zijn door te vasten. Maar het vasten dat hij bedoelde, was voor zijn dagen eerder gematigd. En hoewel de heilige Bonaventura een zeer groot geleerde was, volgden de mensen hem vooral omdat hij heilig was. De heilige Bonaventura was naast een groot theoloog ook een begenadigd homilist. Hij wist zich altijd goed aan te passen aan zijn publiek om de diepe geloofswaarheden over te brengen. En hij kon voor alle soorten mensen spreken. Zoals al gezegd, waakte de heilige Bonaventura erover als algemeen overste dat het authentieke charisma van hun stichter, de heilige Franciscus, bewaard werd in de orde. En hij leefde dat charisma in de eerste plaats zelf. De heilige Franciscus was een alter Christus, een andere Christus. En ook de heilige Bonaventura heeft Christus hartstochtelijk gezocht in zijn leven. Dit verlangen naar Jezus is van essentieel belang in de mystieke weg die Bonaventura beschreef in zijn Itinerarium Mentis in Deum, wat de reis van de ziel tot God betekent. En waarover we het later in de uitzending uitgebreider zullen hebben. In de manier waarop hij de problemen in zijn orde aanpakte en ook de kritiek op het verwerven van kennis door zijn orde weerlegde, kwam reeds wat Benedictus de 16e noemt de synthese naar voren tussen zijn nuchter realisme en tegelijk de evangelische radicaliteit in zijn denken en handelen. In een anonieme lofrede op Bonaventura, die ons een eindportret geeft van deze grote heilige en uitstekende theoloog, kunnen we het volgende lezen. Een goed, betrouwbaar, vroom en barmhartig man, deugdvol, door God en de mensen bemind. God had hem inderdaad zo een genade gegeven dat iedereen die hem zag door een liefde gegrepen werd die het hart niet kon verbergen. Bonaventura wordt met recht en reden beschouwd als de belangrijkste persoon van de orde van de middenbroeders na Franciscus. Dan nog wat meer over zijn denken. Zoals reeds gezegd was Bonaventura een tijdgenoot van Thomas van Aquino en vormden zij samen twee van de belangrijkste figuren van de scholastiek. Zij verkondigden beide hetzelfde geloof, maar hadden toch verschillende accenten. Waarbij Thomas de kennis primeert in het streven naar God en het geluk erin bestaat God te zien, is dat voor Bonaventura de liefde. Kennis is zeker belangrijk, maar de liefde gaat eraan vooraf en is ook de vrucht van het kennen. Wie lief heeft, wil kennen en het hoogste geluk bestaat erin God lief te hebben. Uiteraard zijn dit geen twee tegengestelde visies, maar leggen ze wel een ander accent. Een anekdote uit het leven van Bonaventura illustreert dit denken zeer mooi. Een van de eerste volgelingen van de heilige Franciscus, een zekere Gilles, die intussen een oude man was en die het moeilijk had met de toeleg op de studie van Bonaventura, vroeg: kan iemand die geen boekenkennis heeft God evenveel beminnen als een geleerde? En Bonaventura antwoordde: een oude vrouw zonder kennis is in staat om God meer te beminnen dan een master in de theologie. Deze korte dialoog vat op een manier het denken en de persoonlijkheid van de heilige Bonaventura samen. Hij vond studie en kennis van belang, maar slechts in de mate dat deze leidde tot een grotere liefde voor God. Deze liefde moet gebaseerd zijn op een geloof dat gestoeld is op de kennis en studie waartoe onze eigen geest in staat is. Het systeem dat hij ontwikkelde was een verzoening tussen de visie van Franciscus en liefde voor de schepping met de eisen van zijn onderzoekende geest. Het is echter geen noodzaak, want zij die niet in staat zijn om te studeren, kunnen dit beter ook niet doen. Zij zijn immers alleen het bezit van het hoogste goed als zij God liefhebben door hun geloof. Deze liefde is ook het doel en de vrucht van zij die wel studeren. En te veel nadenken en studeren heeft zeker ook grote gevaren. Om deze reden stond Sint Franciscus eerder afwijzend tegenover de studie. Hij vreesde dat het leren de godsvrucht zou doven, en het is ook vaak zo dat de grootste geleerden verder kunnen afdwalen van God doordat ze van hun eigen denken een kille afgod maken. En dit doet heel erg denken aan iets waar onze paus Franciscus zich recent aan de KU Leuven over uitgelaten heeft. Hij waarschuwde voor een steriel rationalisme. Het primaatschap van de liefde brengt ons dan bij de mystieke kant van Bonaventura, die duidelijk naar voren komt in zijn leven en denken. Hij wordt ook wel de prins van de mystici genoemd en de werken van heilige Bonaventura, zijn mystieke werken dan, zijn ook door de heilige Johannes van het Kruis later aangereikt als verplichte lectuur voor zijn volgelingen. En we lezen nu een stuk uit de catechese van Benedictus de XVI. Het is evident dat het specifieke charisma van zijn theologie zich laat verklaren vanuit het Franciscaanse charisma. De Poverello van Assisi had los van ieder intellectueel debat van zijn tijd door heel zijn leven het primaat van de liefde getoond. Hij was een levende en liefhebbende icoon van Christus en bracht zo de figuur van de Heer in zijn tijd aanwezig. Hij heeft zijn tijdgenoten niet met woorden overtuigd, maar met zijn leven. In alle werken van de heilige Bonaventura, en precies ook in zijn wetenschappelijke werken, ziet en vindt men deze Franciscaanse inspiratie. Dat wil zeggen, men bemerkt dat zijn denken uitgaat van de ontmoeting met de Poverello van Assisi. Maar om de concrete uitwerking van het thema het primaat van de liefde te begrijpen, moeten we ook een andere bron voor de geest houden. De geschriften van degene die men Pseudo-Dionysius noemt, een Syrisch theoloog uit de 6e eeuw die zich schuilde achter het pseudoniem van Dionysius de Areopagiet, een naam die verwijst naar een figuur uit de Handelingen van de Apostelen. Deze theoloog had een liturgische en mystieke theologie gecreëerd en had uitgebreid gesproken over de verschillende rangorden van de engelen. Zijn geschriften werden in de 9e eeuw in het Latijn vertaald. In de tijd van de heilige Bonaventura, dan zijn we in de 13e eeuw, was een nieuwe vertaling verschenen die de belangstelling van de heilige en andere theologen van zijn tijd opwekte. En twee zaken trokken bijzonder de aandacht van de heilige Bonaventura. Ten eerste, Pseudo-Dionysius spreekt over 9 rangorden van engelen, waarvan hij de naam in de schrift gevonden had en die hij vervolgens op een eigen manier had gerangschikt, van gewone engelen tot serafijnen. De heilige Bonaventura interpreteert deze rangorden van engelen als graden in de toenadering van het schepsel tot God. Zo kunnen zij de weg van de mens voorstellen, van de opstijging tot de gemeenschap met God. Voor de heilige Bonaventura is er geen twijfel. De heilige Franciscus van Assisi behoorde tot de orde der Serafijnen, tot het koor van de Serafijnen. Het is te zeggen, hij was louter liefdesvuur. En zo zouden de Franciscanen moeten zijn. Maar de heilige Bonaventura wist goed dat deze laatste graad van nabijheid met God niet kan ingelast worden in een juridische orde. Zij is echter altijd een persoonlijke gave van God. Daarom is de structuur van de Franciscaner orde bescheidener, realistischer, maar zij moet de leden toch helpen steeds meer het serafijnse leven van zuivere liefde te benaderen. En dan als tweede punt. De heilige Bonaventura heeft in de geschriften van Pseudo-Dionysius echter een ander element gevonden dat voor hem nog belangrijker is. Terwijl voor de heilige Augustinus, intellectus, zien met de reden en het hart, de laatste categorie van kennis is, gaat Pseudo-Dionysius nog een beetje verder. In de opgang tot God kan men op een punt komen waar de reden niet meer ziet. Maar in die nacht van het verstand ziet de liefde nog wel. Zij ziet wat voor het verstand ontoegankelijk is. De liefde reikt verder dan het verstand. Zij ziet meer. Zij dringt dieper door in het mysterie van God. De heilige Bonaventura was gefascineerd door deze visie die aan zijn Franciscaanse spiritualiteit tegemoet kwam. Het is precies in de donkere nacht van het kruis, en hier herkennen we al wat we later bij Johannes van het Kruis zullen ontdekken, dat heel de grootheid verschijnt van de goddelijke liefde. Waar de reden niet meer ziet, ziet de liefde. De slotwoorden van de weg van de geest in God kunnen bij een oppervlakkige lezing de overdreven uitdrukking lijken van een inhoudsloze devotie. Maar gelezen in het licht van de theologie van het kruis van de heilige Bonaventura zijn zij een heldere en realistische uitdrukking van de Franciscaanse spiritualiteit. Namelijk, als je vurig verlangt te weten hoe dat gebeurt, de opgang naar God, vraag het aan de genade, niet aan de leer, aan het verlangen, niet aan het verstand, aan de smeekbeden, niet aan de studie van de letter. Niet aan het licht, maar aan het vuur dat alles ontvlamt en in God vervoert. Dat alles is niet anti-intellectueel, noch anti-rationeel. Dit veronderstelt de weg van de reden, maar overstijgt ze in de liefde voor de gekruisigde Christus. Met deze omvorming van de mystiek van Pseudo-Dionysius plaatst de heilige Bonaventura zich aan het begin van een grote mystieke stroming die de menselijke geest zeer verheven en gezuiverd heeft. Een hoogtepunt in de geschiedenis van de menselijke geest. Deze theologie van het kruis gaat Benedictus XVI nog verder, ontstaan uit de ontmoeting tussen de theologie van Pseudo-Dionysius en de Franciscaanse spiritualiteit, moet ons niet toe vergeten dat de heilige Bonaventura met de heilige Franciscus van Assisi ook de liefde voor de schepping gemeen had, de vreugde om de schoonheid van Gods schepping. Ik citeer op dit punt een zin uit het eerste hoofdstuk van De Weg. Degene die de veelvuldige pracht van de schepselen niet ziet, is blind. Wie niet opleeft bij zoveel geluiden, is doof. Wie voor al die wonderen God niet looft, is stom. Wie bij zoveel tekenen niet meteen opstaat, is dom. Heel de schepping spreekt met luide stem van God, van de goede en mooie God, van zijn liefde. Heel ons leven is voor de heilige Bonaventura dus een weg, een pelgrimstocht, een opgang naar God. Maar op eigen krachten alleen kunnen we niet opstijgen tot Gods hoogten. God zelf moet ons helpen, moet ons naar omhoog trekken. Daarom is gebed noodzakelijk. Gebed, zo zegt de heilige, is de moeder en oorsprong van de verheffing. Sursum actio, een handeling die ons opheft, zegt Bonaventura. En beste luisteraars, in de uitzending De Kerkleraars voor deze maand maken we kennis met de heilige Bonaventura, die leefde in de 13e eeuw. Een zeer veelzijdige heilige en kerkleraar. Zoals zo net gezegd, is voor Bonaventura ons leven een weg, een pelgrimstocht, een opgang naar God. En daarbij is iedereen geroepen tot contemplatie, het aanschouwen van God. Bonaventura leert dat God niet slechts een paar mensen, maar iedereen daartoe roept. Zijn uitnodiging tot contemplatie is dus algemeen, tot iedereen gericht, maar een persoon moet er wel ijverig voor werken. door gebed en meditatie, door het bestrijden van de zonden, het beheersen van ongeordende neigingen, om zo klaar te zijn om deze gave van contemplatie te ontvangen. En bij die weg van opgang naar God benadrukt de heilige Bonaventura vooral de zoetheid van de contemplatie en de aantrekkelijkheid van God, eerder dan de duisternis van onze geest en ziel, die voorbereidende stadia zijn voor de contemplatie. Om op de geestelijke weg vooruit te gaan, is de manier voor de heilige Bonaventura om vooruitgang te boeken in de kennis van God. Versterving is daarbij van groot belang. Wanneer een persoon de hoogste trap heeft bereikt die mogelijk is voor menselijke inspanning, geholpen door de gewone genade, dan gebeurt het soms dat God hem beloont door zijn vermogens over te nemen en hem een diepere glimp van kennis te geven, in die menselijke inspanning te boven gaat, en die dan contemplatie wordt genoemd in de passieve zin. Kortom, door te werken aan het spirituele leven kan de mens een hoge graad van actieve contemplatie bereiken, maar op een bepaald moment neemt God het dan over, om hem een tijdelijke, maar een meer verheven visie te geven, beeld te geven. Een visie die de mens alleen niet zou kunnen bereiken. Bij dit alles waarschuwt hij echter ook wel voor om de weg van heiligheid niet te willen verhaasten en deze zonder geestelijke leiding te snel te willen forceren. We zullen nu lezen uit de proloog van zijn belangrijkste werk, of toch meest originele werk, die een basis vormt voor de mystiek van de katholieke kerk. Itinerarium mentis in Deum, de weg van de geest naar God. Aan het begin roep ik het eerste beginsel aan, waarvan alle verlichtingen neerdalen, zoals van de Vader der lichten, van wie elke goede gave en volmaakt geschenk afkomstig is, namelijk de eeuwige Vader. Ik roep hem aan door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, dat hij op voorspraak van de heiligste maagd Maria, voortbrengster van onze God en Heer Jezus Christus, en van de zalige Franciscus, onze gids en vader, onze ziel verlichtende ogen geeft, om onze voeten te richten op de weg van de vrede, die alle verstand te boven gaat. Dit is de vrede die onze Heer Jezus Christus verkondigd en geschonken heeft, wiens prediking onze vader Franciscus telkens herhaalde wanneer hij aan het begin en aan het eind van al zijn preken vrede verkondigde, bij elke begroeting vrede toewenste en in elke contemplatie zuchtte naar extatische vrede. Zo, als een bewoner van dat Jeruzalem, waarover die man van vrede, die vreedzaam was met hen die vrede haten, zei, vraagt om wat Jeruzalem tot vrede strekt. Hij wist immers dat de troon van Salomo alleen op vrede berust, zoals geschreven staat. In vrede is zijn plaats gevestigd en zijn woning in Sion. Met nu als voorbeeld de zaligste vader Franciscus, zocht ik met smachtend hart naar die vrede. Ik zondaar die in alles onwaardig de plaats bekleedt van de zaligste vader zelf, als zevende algemeen minister van de broeders na zijn overgang. Het gebeurde dat ik op een goddelijke wenk rond de sterfdag van de zalige, in het 33e jaar, uitweek naar de berg Alverna als plek van rust, uit begeerte te zoeken naar vrede van hart. Daar verblijvende, terwijl ik enkele mentale opstijgingen tot God overdacht, kwam mij onder meer het wonder van dat op deze plek geschied was aan de zalige Franciscus zelf, namelijk dat van het visioen van de gevleugelde serafijn naar het evenbeeld van de gekruisigde. Stilstaande in de overweging hiervan, kreeg ik het inzicht dat dat visioen de verheffing voorstelde van de Vader zelf onder het contempleren en de weg waarlangs men daartoe komt. De zes vleugels immers van de serafijn kunnen wij met recht verstaan als zes verheffingen van verlichting, waardoor de ziel als het ware langs zekere treden of stadia wordt gereedgemaakt, opdat zij overgaat tot vrede door de extatische vervoeringen van de christelijke wijsheid. Deze weg is geen andere dan welke gaat door de meest vurige liefde tot de gekruisigde, die Paulus tot in de derde hemel weggerukt, zozeer omvormde in Christus dat hij zei: met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. En deze liefde slurpt ook de ziel van Franciscus zozeer op dat zijn ziel door zijn vlees scheen, terwijl hij de heiligste stigmata van de passie in zijn lichaam meedroeg, gedurende 2 jaren voor zijn dood. Het beeld dus van de zes vleugels van de serafijn prent ons 6 trappen van verlichting in, die bij de schepselen beginnen en zich voortzetten tot aan God, bij wie niemand met recht binnengaat dan door de gekruisigde. Want wie niet door de deur binnengaat, maar van een andere kant opklimt, hij is een dief en een rover. Als iemand inderdaad door deze deur binnengaat, zal hij ingaan en uitgaan en weide vinden. Hierom zegt Johannes in de Apocalyps: zalig zij die hun klederen wassen in het bloed van het lam, opdat zij beschikken over de boom des levens en door die poorten ingaan in de stad. Wat wil zeggen dat men niet door contemplatie het hemelse Jeruzalem kan ingaan als men niet binnengaat door het bloed van het lam, zoals door een poort. Want niemand is op enige wijze gereed voor de goddelijke contemplatie die tot mentale vervoeringen leiden, die niet zoals Daniel een man van verlangens is. Verlangens nu ontbranden in ons op 2 wijze. Te weten door de schreeuw van gebed, dat brullen doet van hartgekreun, en door de glans van bespiegeling, waardoor de ziel zich het meest rechtstreeks en intens keert tot de stralen van licht. Derhalve nodig ik de lezer allereerst uit tot de zuchten van gebed door de gekruisigde Christus, door wiens bloed wij worden gezuiverd van het vuil van ondeugden. Dit opdat hij niet meent dat voor hem lezing volstaat zonder zalving, bespiegeling zonder devotie, onderzoek zonder bewondering, rondkijken zonder jubel, werkzaamheid zonder vroomheid, kennis zonder liefde, begrip zonder nederigheid, ijver, maar zonder goddelijke genade, een spiegel, maar zonder goddelijk geïnspireerde wijsheid. Aan de met goddelijke genade begiftigden, de nederigen en vromen, de berouwvollen en devoten, de met olie van blijdschap gezalfden en minnaars van goddelijke wijsheid, en wie door verlangen naar haar in brand zijn gestoken, aan wie vrij willen zijn om God te verheerlijken, te bewonderen en ook te proeven, aan hen leg ik dan deze bespiegelingen voor, inprintende dat de voorgelegde uiterlijke spiegel te weinig of niets is, als de spiegel van onze geest niet gepoetst en gepolijst is. Oefen u daarom liever, o mens van God, tot aansporing van het vroegende geweten, voordat ge de ogen opheft tot de stralen van wijsheid die weerkaatsen in haar beeld, opdat ge niet juist uit de aanschouwing van die stralen misschien zou het vallen in een ernstiger put van duisternis. Het schikte om deze verhandeling in 7 hoofdstukken te verdelen, en ik heb er titels boven gezet om wat gezegd moet worden gemakkelijker begrijpbaar te maken. Ik verzoek dan om de bedoeling van de schrijver meer te wegen dan zijn vaardigheid, de zin van de woorden meer dan hun onbewerkte stijl, de waarheid meer dan haar inkleding, oefening van de gevoelens meer dan onderricht van het verstand. Maar hiertoe dient men niet haastig door de loop van deze bespiegelingen naar het einde te hollen, maar ze zeer talmende te herkauwen. In deze proloog komt het grote belang van het verlangen in de geestelijke weg naar voren. Het verlangen naar het hoogste goed dat God is. Itinerarium Mentis in Deum schrijft hij over dit verlangen het volgende. Het verlangen gaat hoofdzakelijk uit naar datgene wat ons het meeste roert. Het meest roert echter wat het meest bemind wordt. Het meest bemind wordt het gelukkig zijn. Gelukkig zijn bereikt men alleen door het meest goede en het uiteindelijke doel. Het menselijke verlangen streeft dus enkel naar iets vanwege het hoogste goed. Het zij omdat het zelf daarnaar uitgaat, of omdat het er enige afbeelding van heeft. Zo groot is de invloed van het hoogste goed, met hoofdletter, dat een schepsel enkel uit verlangen hiernaar iets kan beminnen, en het misleid wordt en dwaalt als het een afbeelding of afgietsel voor het echte aanneemt. Zie dus hoe nabij de ziel aan God is en hoe volgens hun werkingen het geheugen naar de hoogste eeuwigheid, het inzicht naar de hoogste waarheid, het keuzevermogen naar de hoogste goedheid leidt. Dus het karakteristieke van Bonaventura: wie lief heeft wil kennen en het hoogste geluk bestaat erin God lief te hebben. En vandaar dus het grote belang van het verlangen naar die geliefde.
Oh, joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear.
Let it be a sweet,
welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we deze maand stilstaan bij het leven en de nalatenschap van de heilige Bonaventura. De tweede belangrijkste persoon na Sint Franciscus voor de Franciscanen en hun geschiedenis en orde. Groot theoloog, bekwaam bestuurder, een heilige en ook een kerkleraar. Bonaventura had een grote devotie tot Onze Lieve Vrouw. Op het tweede en zesde generaal kapittel van de Minderbroeders, respectievelijk in 1263 te Pisa en 1269 te Assisi, en voorgezeten door Bonaventura, werden er duidelijke richtlijnen gegeven voor de devotie tot de Heilige Maagd. Zo werd er aan de broeders gevraagd de mensen aan te sporen om Onze Lieve Vrouw meermaals te groeten als ze het klokje van de completen hoorden klinken. De reden hiervoor was dat men toen geloofde dat dit het uur was waarop de engel Gabriel Maria had begroet. Men denkt dat dit gebruik mee aan het begin staat van de traditie van het bidden van het Angelus. Verder werd besloten dat er elke zaterdag een mis zou gedaan worden ter ere van Onze Lieve Vrouw en dat ook de homilie over haar moest gaan op die dag. Er zijn vele preken bewaard van de heilige Bonaventura waarin hij spreekt over Maria en die getuigen zijn van zijn groot vertrouwen in haar. En hij schreef ook een werk over de Heilige Maagd Maria, de spiegel van de Heilige Maagd Maria. Ik lees nog een fragment daaruit. Maar de genade van Maria was niet alleen nuttig voor haarzelf, maar ook voor ons, voor de hele mensheid. Want de genade van Maria drijft het kwade weg, voedt en mest als het ware het goede vet en verlost iedereen. Ze verzamelt de zondaars weg uit hun schuld, voedt hen door genade en verlost hen van de eeuwige dood. Daarom zeg ik dat de genade van Maria zielen in de barmhartigheid bijeenbrengt en boosdoeners in de kerk verzamelt. Dit wordt goed voorafgebeeld in de gunst die Rut vond toen ze de korenaren verzamelde die door de maaiers waren achtergelaten en toen ze tegen Boos zei: ik heb genade gevonden in de ogen van mijn Heer. De naam Rut betekent of wordt geïnterpreteerd als zien of zich haasten. En dit typeert de heilige Maagd Maria die echt een ziener was in de contemplatie en ook snel in het werk. Want zij ziet onze ellende en schenkt ons snel haar barmhartigheid. Boos wordt geïnterpreteerd als kracht en betekent hem van wie in de psalm wordt gezegd: groot is de Heer en groot is zijn kracht. Rut vond daarom in de ogen van Boos of Boas en Maria in de ogen van de Heer deze genade, namelijk dat zij de korenaren verzamelde die door de maaiers waren achtergelaten. Dat wil zeggen, de zielen worden door Maria verzameld tot vergiffenis. En wie zijn de maaiers anders dan de leraren en voorgangers? O waarlijk grote genade van Maria, waardoor velen gered worden en genade vinden, die door hun priesters en herders als hopeloos werden opgegeven. Daarom zegt Sint Bernardus: Maria, jij omhelst met moederlijke genegenheid de zondaar die door de hele wereld veracht wordt. Jij koestert hem. Jij laat hem nooit in de steek. Totdat hij verzoend is met de ontzagwekkende rechter. Zo ook voedt Maria de goeden met het vet van de genade. In onze tijd misschien een rare beeldspraak, voeden met vet, maar in de tijd van de heilige Bonaventura stond dit natuurlijk voor rijkelijk gevoed en verzadiging. Daarom staat er in de wijsheid van Jezus Sirach: de genade van een ijverige vrouw zal haar man verrukken en geeft merg aan zijn gebeente. Maria was inderdaad de ijverige vrouw over wie Beda Venerabilis zegt: Maria zweeg over het geheim van God, maar zij overwoog het ijverig in haar hart. Wie was de man van deze ijverige vrouw anders dan hij die zich in haar schoot had omarmd? Van wie Jeremia zegt: de Heer heeft iets nieuws geschapen op aarde. Een vrouw zal een man omvatten. De beenderen van deze man zijn allen die sterk zijn in de kerk, dat wil zeggen in zijn lichaam, het lichaam van Christus. Deze beenderen worden door de hulp van de genade van Maria vet gemest. Ze krijgen merg door de werking van de genade. Ze zijn gespijst, zeg ik, door de voedzame spijzen van de Heilige Geest. Eigenlijk staat er het woord vet en merg, maar dat wordt in de psalm waar Bonaventura naar refereert, psalm 63, in het Nederlands als volgt vertaald: mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. En dan verder zegt de heilige Bonaventura: o, wie kan becijferen, wie kan bevatten of tellen hoeveel zielen door de hulp van Maria gevoed en gespijzigd worden door genade? En wie kan berekenen hoe groot in Maria zelf deze spijziging van genade was, waardoor zoveel miljoenen zielen gevoed worden? Wat ontbrak er aan haar, die de woonplaats was van alle deugd en genade? Johannes van Damascus zegt: Maria, geplant in het huis van de Heer en gespijzigd in de geest als een vruchtbare olijfboom, werd de woonplaats van elke deugd. Zo ook verlost Maria alle mensen van de eeuwige dood. Dit werd goed getypeerd in Esther, over wie we lezen: de koning hield meer van haar dan van alle vrouwen en zette de kroon van zijn koninkrijk op haar hoofd. We lezen daarom dat er een tweeledig nut was in de genade van Esther die ze bij de koning had. Het ene was dat ze de koninklijke kroon verkreeg, het andere was dat ze haar volk verloste dat ter dood veroordeeld was. Zo verkreeg Maria, onze Esther, zo'n genade bij de eeuwige koning dat zij daardoor niet alleen zelf de kroon verkreeg, maar ook het gehele menselijk geslacht verloste dat ter dood veroordeeld was. Daarom zegt de heilige Anselmus: hoe zal ik waardig de moeder van mijn Heer en God prijzen, door wiens vruchtbaarheid ik, een gevangene, werd verlost, door wiens zoon ik werd gered van de eeuwige dood, door wiens kind ik, verloren, werd teruggevonden en teruggevoerd uit de ballingschap van ellende naar het vaderland van eeuwige gelukzaligheid. Geef dat wij door uw waarachtige genade mogen worden verzameld voor de vergeving van zonde, gevoed door de geest van toewijding en verlost van de dood van verdoemenis, door Christus onze Heer. Een mooie passage die de liefde tot onze lieve vrouw bij ons misschien ook doet toenemen, vanuit het besef dat zij vol liefde ijvert voor het eeuwig geluk van alle mensen. De titel die de heilige Bonaventura ontving als kerkleraar, de Serafijnse dokter, ontving hij eigenlijk al tijdens zijn leven en is om verschillende redenen zeer gepast. Zijn denken is zo doordrongen door de liefde dat het al gauw tot Serafijnse of engelachtige hoogtes reikt. Als een leraar gaf hij een intellectuele uitdrukking aan het leven van de Serafijnse heilige, de heilige Franciscus van Assisi, die een leven leidde dat voortdurend naar God wil reiken. Alles in dit leven sprak tot de heilige Franciscus van Assisi van God, omdat alles door hem gemaakt is. Christus is voor de heilige Bonaventura nodig voor elke volwaardige, volle filosofie. Voor hem is er niet zoiets als filosofie gebaseerd op de pure reden. Het geloof moet daaraan toegevoegd worden, met Christus als het ultieme ideaal van de hele schepping. Alles wijst naar de heilige mensheid van Christus en daaruit volgt dat de heilige mensheid zijn gloed over alles uitgiet. Het is niet eenvoudig om zo'n veelzijdige en rijke persoonlijkheid als de heilige Bonaventura in de korte tijd van dit programma recht te doen. En bij gelegenheid zal er in de toekomst nog aandacht aan de heilige Bonaventura en zijn werken en denken besteed worden. Zijn lijfspreuk was solo Deo honor et gloria, alleen aan God komen eer en glorie toe. Hij werd in 1482 door paus Sixtus IV heilig verklaard en later in de 16e eeuw riep paus Sixtus V hem uit tot de Serafijnse kerkleraar, naar het voorbeeld van zijn collega in de scholastieke theologie Thomas van Aquino, die niet veel voor Bonaventura werd uitgeroepen tot Dr. Angelicus. De heilige Bonaventura is patroon van de Franciscanen, daarnaast ook van theologen, zijdefabrikanten, arbeiders en in het bijzonder van schouwers, en tenslotte ook van kinderen. Hij wordt afgebeeld in de grijze of bruine pij van de Franciscanen, als bisschop of als kardinaal, met kruis en of boek. Zijn feestdag is op 15 juli. En we kunnen besluiten met het gebed waarmee de heilige Bonaventura zijn werk, de weg van de ziel naar God, begint. Laat ons bidden en tot de Heer onze God zeggen: leid mij, Heer, op uw weg, en ik zal in uw waarheid gaan. Mogen mijn hart zich verheugen in de vrees voor uw naam.